Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 77, de eerste drie versen. Psalm 77, de versen 1, 2 en 3.
Thank you.
daarvan het 15e hoofdstuk toch vooraf. Lezen wij u de 12 artikelen van het algemeen christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, almachtige schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Lucas 15. En al de tollenaars en zondaars naderden tot hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden en zeggen dat deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende: wat mens onder u hebben de 100 schapen en een van die verliezende verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat naar het verlorene totdat hij hetzelfde vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. En te huis gekomen roept hij de vrienden en geburen tezamen, zeggende tot hen: wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. En ik zeg u lieden dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet voor nodig hebben. Of wat vrouw hebben de 10 penningen, indien zij 1 penning verliest, ontsteekt zij niet een kaars en keert het huis met bezemen en zoekt het naast totdat zij die vindt. En als zij die gevonden heeft, roept zij de vriendinnen en geburinnen tezamen, zeggende: wees blijde met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Alzo zeg ik jullie, is er blijdschap voor de engel Gods over één zondaar die zich bekeert. En hij zeide: een zekere mens had 2 zonen, en de jongste van hen zeide tot de vader: Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt, en hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadig. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten en zei: en niemand gaf hem dien. En tot zichzelf gekomen zijnde zeide: hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden, maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader, en als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot de dienstknechten: breng hiervoor het beste kleed en doet hem aan, en geeft een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten, en brengt het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn, want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden, hij was verloren en is gevonden, en zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld, en alzo kwam hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerei. En tot zich geroepen hebbende, een van de knechten vraagde wat dat mocht zijn. En deze zeide tot hem: uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordde en zeide tot de vader: zie, ik heb u nu zoveel jaren. Ik dien u nu zoveel jaren, ik heb nog nooit uw gebod overtreden. En gij hebt mij nog nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze, uw zoon, gekomen is die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Tot zover de schriftlezing. We zoeken de Heer aangezicht, gemeenschap op gebed. Heer, op elke bladzijde van uw woord wordt ons leven getekend, ook in deze gelijkenissen. We zijn stervende geboren, gaan stervende heen, totdat we de tijdelijke met het eeuwige moeten verwisselen. En zullen dan ook de engelen verblijd geweest zijn omdat we ons bekeerd hebben? Of zullen we die plaats die we verdiend hebben eeuwig bezetten waar beding zal zijn en knersende tanden? Heere, gij mocht er op deze avond aan te pas komen indien wij nog in onze onbekeerlijkheid voortleven. Het wordt ons hier getekend als een toetssteen van de waarachtige bekering, want ook in onze dagen weet men niet meer wat bekering is. En de apostel Petrus zegt wat het is: bekeert u en in ieder geval van u worden gedoopt in de naam van onze Heer Jezus Christus, in de naam des drie enige Gods. Het is een punt destijds, die waarachtige bekering. Oh, dat we het mochten kennen en vrolijk mochten zijn met degene die zich bekeren. Gelijk de engelen vrolijk zijn, ja, de blijdschap in de hemel. Als er één zondaar zich bekeert, meer dan 99 rechtvaardigen die de bekering niet vernomen hebben. Hoe worden we hier getekend? In drie gelijkenissen wel, de bekendste gelijkenissen. En zoals de gelijkenis van de verloren zoon wel de bekendste genoemd mag worden. En wereldwijd weet ieder mens wel dat deze gelijkenis in de Bijbel staat opgetekend. Heere, gij mag er nog vele toebrengen. Want we zijn allemaal afgereisd naar het vergelegen land door onze val in Adam. En we hebben u vaarwel gezegd, u de trotse nek toegekeerd, ja, wij en onze vader het tevens. O, mocht het van ons klinken. En gelijk ook die een verloren zoon door de vader werd omhelst, waarin de vrijspraak klonk en uitblonk. Deze mijn zoon was dood. Maar zoals we van nature dood zijn in zonden en misdaden, maar hij is weder levend geworden door de geest van Christus, opgewekt uit zijn ademsgraf. Heere, dat we alle die inspraak, die vrijspraak mochten kennen. Opdat we zouden uitjubelen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, wat sterven zou misschien. En hoe wordt het in uw woord niet getekend, een zeker mens, Heere, mochten we het overdenken bij u vandaan. Want dan zal het ook blijken dat het niet ledig tot u wederkeert. Maar dat gij ermee doen zult wat gij behaagt. Heere, gij hebt het ons allen voorzegd. Deze wereld gaat voorbij. Maar die de wil van God doet, blijft tot in de eeuwigheid. Dat is geloven in uw heilige naam. En dat zijn geen vruchten die op onze akker groeien. Want gij brengt nog steeds zielen tot het geloof, tot de kennis van Christus. Waarvan Christus in die waarachtige wedergeboorte het begin is, het begin der herschepping Gods. O, wat zijn dat toch fundamentele pijlers waarvan niet afgeweken mag worden. Want die overtreedt en niet blijft in uw leer. Daarvan staat geschreven dat ze godloos zijn, zonder God en hoop in deze wereld. Heren, o, mochten we het nog uitbezuinen, dat er een God is die leeft. En dat zijn Christus nog steeds het verlorene zoekt. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Het werk van een drieëne God. O, mochten we kennen en ook verkondigen, want gij legt uw volk een last op, vanmorgen gehoord. Niet om die alleen te dragen, maar ook om uit te dragen. De smaadheid van Christus uit te dragen. Want dat is de erekroon van uw volk. Heere, ga ons met uw heilig voor ons spreken en luisteren. Gedenk uw kerk wereldwijd. Het ongeboren leven. De weduwe en de wezen. De zieke en de zoveel allerlei leed en beproefde. De eenzame. Hoeveel mensen zijn er niet eenzaam? O, mocht dat lijden uitdrijven tot de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, hem te voeten vallen, op genade of ongenade. Vanaf het ook deze avond werken, ook onder de jonge kinderen. Want er is niemand te jong. Waar de kinderen tot mij komen, verhindert ze niet, want er zo is het koninkrijk der hemel. Heren, mochten we alles om kind worden, zo'n geestelijk kind. Want zonder dat kindschap en dat kind zijn, kunnen we het koninkrijk der hemelen niet beërven. Verheerlijk uw naam en kracht in de vergeving van al onze zonden, in Jezus uw naam. De drie gelijkenissen die dezelfde inhoud hebben. De eerste, de opzoekende zondaarsliefde van Christus. En voor de verloren schapen van het huis Israëls, maar ook voor de verloren schapen onder het heidendom, is dat uw gebed. Of de volheid der heidenen mag ingaan en de bekering der Joden, opdat geheel Israël zalig zou worden. De tweede gelijkenis tekent ons de Heilige Geest in het toebrengen van die verloren penning. En het derde, de liefde des vaders voor verloren zondaren, omhelst en bevestigt in die geestelijke staat in Christus. En alle tollenaars en zondaars naderden tot hem om hem te horen. Daar werd hij van beschuldigd. Hij is een vriend van tollenaar en een zondaar. Nou, dat was waar. Waarachtig waar. Dat is geen beschuldiging. Maar hun, de farizeeën en schriftgeleerden, murmureerden. Deze ontvangt zondaars en eet met hen. Niet om hen in de zonde te stijgen, maar om hen van de macht en de heerschappij de zonde te verlossen. Mag u kennen in uw leven. En dan word je niet een hoogbekeerd mens. Dat was die oudste zoon in de gelijkenis van die verloren zoon. Dat is een hoogbekeerd mens. Dat is ook tekst van onze overdenking. Maar die verloren schapen, en daarvan had die herder er 100 en hij verloor er 1. Hij miste er 1. Want als een herder voor de schaapskooi stond, dan telde hij met zijn staf de schapen die binnengingen. En er waren er maar 99. Dus hij ging heen om die ene verloren schaap te zoeken en te vinden. En als hij het gevonden heeft, legde hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. En daar is God altijd in verblijd als er zo'n verloren schaap gevonden wordt. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat het verloren was. Hij zoekt en hij vindt. En als hij vindt, reinigt die zondaar dat schaap in zijn bloed en hij neemt het op zijn schouders om het te dragen naar huis, naar het vaderhuis met de vele woningen. En wees blijde met mij, dat moet ook gedeeld worden, dat moet uitgebezuind worden. Wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. En daar zal de hemel zich over verblijden, de engelen zullen zich daarover verblijden, over één zondaar die zich bekeert. Meer dan 99 rechtvaardigen die de bekering niet voor nodig hebben. En dat tekent ons, het zal zijn als in de dagen van Noach. Noach met zijn 8 zielen. En de massa die komt om in de watervloed. De 99 schapen komen om in de watervloed. En 1 wordt er gered. Ja. God is altijd uit op de enkeling. En wat vrouw hebben de 10 penningen. Indien zij 1 penning verliest, ontsteekt niet een kaars en keert het huis met bezem en zoekt het naast het wat zij die vindt. En als ze die gevonden heeft, ook alweer hetzelfde, wil ze het delen met anderen, die blijdschap. Wees blijde met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Nou, tegenwoordig zou ze zeggen, nou ja, we hebben de 2 verloren, maar we hebben er nog 8. He, net als die professor, dokter, ingenieur, en wat hebben ze allemaal voor titels voor de naam. Ja, hij zegt, YouTube bewijst dat het nog heel geestelijk is in de Reformkerken. Nou, YouTube bewijst juist het tegenovergestelde, want dat is allemaal toneelspel. Dat is allemaal poppenkast. En de mensen zitten thuis, want het is coronatijd, het is gewoon griep. Vroeger hoorde je dat, melden de kranten er ook niks van al die griepgevallen, ook niet van de ernstige griepgevallen. Ik hoorde zo'n dokter nog zeggen, want nou krijgen de gevaccineerden, krijgen die echte COVID. Ja, kijk maar naar die topgeneraal Mark Milley. Hij was fully vaccinated en hij heeft nou COVID. Dat kan toch niemand logen, want dat hebben ook de MSM, de mainstream media gemeld. Mark Milley heeft COVID en hij was fully vaccinated. Hij had zelfs die booster shot gehad. Dus Steve de Bruin, nou is je spel uitgespeeld, want ook officiële figuren... En ook die generaal Powell, die ex-generaal Powell, die is gestorven van de COVID, was fully vaccinated. Ja, en nog gaan er geen bellen rinkelen, tenminste, er gaan wel bellen rinkelen, maar ze willen natuurlijk alles doodzwijgen, het helpt niet meer hoor. Want nou komen zo de bewijzen op tafel te liggen, ik hoor nog een arts zeggen, hij zegt, ik heb na die vaccinatiecampagne heb ik nooit zoveel mensen op mijn snijtafel gehad. En dat zijn allemaal gevaccineerd, allemaal gevaccineerd. En wat gebeurt er? Nou worden ook die doden gecollect om de organen. Die schandalen zijn ook, komen allemaal openbaar. Komen allemaal openbaar. En nou kan zelfs die mainstream media de feiten niet meer ontkennen. Hoewel de feiten er niet toe doen. De Heer zal er wel voor zorgen dat ze te schande komen te staan. Dat heeft hij ook gedaan met de koning van Babel. Hij heeft het eerst gebruikt als een gezel om de afvallige joden te straffen. Maar daarna zijn ook de Galdeën bezorgd door Gods oordelen. Ja, door de mede en de persen die dan de Heere daar weer voor gebruikten als een geestel. Maar nou onze gelijkenis. En hij zeide een zeker mens. Het had Isaac kunnen zijn, want er staat, hij had twee zonen. Jacob en Esau. Dus exact hetzelfde. Een zeker mens. Hij had twee zonen, Jacob en Esau. En de jongste van hen zeide tot de vader... Je kunt dat van Jacob zo niet lezen, dat hij zo gehandeld heeft als die verloren zoon. Maar velen leggen de bekering van Jacob te vroeg. Al in de schoot van zijn moeder, dat leert Gods woord niet. Nee. Nee. Want God sprak uitverkiezend tot Rebecca. Dat was nog niet de toepassing in de zaligheid. De zaligheid in de toepassing. Maar een zeker mens had twee zonen en de jongste van hen zeide tot hun vader, geef mij het deel, de erfenis betekent dat. Wat mij toekomt, dat was vals, want de erfenis kan pas uitgereikt worden als de erflater, de testamentmaker, gestorven is. Zo is ook het testament van Christus van kracht geworden na zijn dood en door zijn opstanding nog meer bekracht. Maar die vader deelde hun het goed. De leeftocht, de middel om van te leven, ja, dat slaat gewoon op de erfenis. Hè? Op de erfenis die beide zonen zouden erven als hun vader was overleden. En die vader die wordt getekend als een rijke vader. Het had Abraham kunnen zijn, hij was rijk en vreesde God. En alles wat Abraham had aan goederen, had hij uit Gods rechterhand ontvangen. Daarom staat er ook, en hij deelde hun het goed. Het was niet kwaad. Het was niet, die erfenis was niet kwaad, want het was een rechtmatige erfenis, alleen te vroeg uitgedeeld. En een erfenis, als die te vroeg uitgedeeld wordt, zal niet gezegend worden. Dat staat ook in de spreuk of in de prediker. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon alles bijeenvergaderd hebbende, dus hij maakte zijn stagecoach klaar, hebben alles ingepakt, alle koffers werden erop gezet, de paarden gespannen en hij is weggereisd in een vergelegen land. Ja, en daar heeft hij zo goed doorgebracht, levende overdadiglijk. Hier wordt ons leven getekend, hè, want dat is gebeurd in het paradijs. Wij zijn weggereisd van God, weggereisd. Hè, want die vader, dat is een type van God de vader. En in die gelijkenis van die penningen was die vrouw een type van de Heilige Geest. En in de gelijkenis van het verloren schaap was die goede herder een type van Christus. Maar hier wordt ons leven getekend, wij zijn van God afgevallen. Wij hebben God vaarwel gezegd. En we hebben naar kroon en troon gestoten. We zijn weggereisd in een vergelegen land. En we wonen al daar, ons goed doorbrengende en overdadig levende. Ja, u zou zeggen, maar zo is het bij mij niet, want ik leef heel sober. Ja, dan versta je toch de geestelijke zin van deze woorden niet. Want er is geen mens die daarvan uitgesloten wordt. Waarvan geschreven staat, we zijn van God afgevallen. Heel de wereld van God verdoemen. Een apostel moet het nog herhalen in Romeinen 3. Dat het nou werkelijk alle mensen geldt. Van God afgevallen. En dat geldt ook voor degenen die in de moederschoot zijn wedergeboren. Zijn ook van God afgevallen. Je moet maar niet denken dat die zondeloos zijn ontvangen. Nou. Die zijn ook in zonde ontvangen. Niet geboren, want als je in de moederschoot wordt wedergeboren, dan word je als een levend lidmaat van Christus geboren. Maar wel in zonde ontvangen. Maar goed verstaan, er was maar één mens die is niet in zonde ontvangen, dat is Christus. Want wat gij ontvangen hebt, dan zegt de engel tot Maria, dat heb gij ontvangen uit de Heilige Geest. En daarom kon die borg en middelaar zijn voor zijn kerk. Die eisen die aan hem gesteld werden. Volkomen mens, volkomen God en zondeloos mens, zonder zonde. Een rechtvaardig mens. En dat kan alleen van Christus gezegd worden. Heel de wereld van God verdoemelijk. We staan voor het aangezicht, want wij moeten alle verschijnen voor de rechterstoel van Christus. En dan zullen we geoordeeld worden. Naar onze werken. Uit onze woorden. Want uit uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden. Of veroordeeld worden. Dat is een van de twee. Geef rekenschap van uw rentmeesterschap. Denk je veel aan die dagen, kinderen, hè, dat je rekenschap moet afleggen voor God van je rentmeesterschap. Want Gods volk is waarlijk rentmeester geworden. Die zijn geen eigenaar meer. We hebben een natuurlijk mens, zoals die rijke man, met vele goederen, ja. En die dwaze bouwer. En nog een dwaze bouwer, die wilde meer schuren bouwen. Hij zegt, jongen, mijn oogst is zo groot, zal er nog meer schuren bij bouwen. En dat werd zijn dood. En toen eiste de Heer zijn ziel op. En waar blijft dan een mens? Waar is dan een mens, zegt Job? Nou, Gods woord is er niet onduidelijk over. Wat onze eeuwige bestemming is van nature als wij in onze zonde sterven. En van deze jongste zoon, want uiteindelijk was die oudste zoon de verloren zoon, maar hij wil het niet wezen. En dat is met de kerkmassa, de massa beleiders, die willen het niet. Ja, die willen wel godsdienstig zijn. Ik vraag mij er wel eens af, als je nou deze gelijkenissen leest, dan weer van Christus. Deze gelijkenissen niet een vereenvoudiging van de leer van Christus. Dat niet, want er staat geschreven dat de Heer Jezus juist in gelijkenissen preekte, opdat de farizeeën het niet zouden verstaan, opdat zij zich niet zouden bekeren. En tegenwoordig zijn ze zo gunnend, nog barmhartiger als Christus, nog barmhartiger als God. Maar dat leert Gods woord toch absoluut niet. Jacob heb ik lief gehad, Ezo gehaat. Dus ja, Isaac was ook die zekere mens die twee zonen had. En tussen die twee zonen kwam dat eeuwige uitverkiezende verschil openbaar. En toen Jacob daar te Bethel arriveerde met de bloedwreker op zijn hielen, toen had hij niks meer over dan alleen een steen waar hij zijn hoofd op kon neerleggen. De zoon des mensen had nog ineens een steen waar hij zijn hoofd op kon neerleggen. In de dienst van God, ja, mens houdt niks. Oh, ik heb alles verloren door Jezus verkoren. Voor Abraham gold dat ook. Ik heb alles verloren door Jezus verkoren. Want hij was rentmeester. Ja, daar wil ik u op wijzen. Eigenaar te zijn of rentmeester. Als je rentmeester, dan ben je, net als die gelijkenis van die weigerde nier, dan ben je een pachter. Pachter, als daar een pachter in dienst van die grote meester. En hoe ben je dan omgegaan, wordt ons ook getekend in die gelijkenissen van die 10, 5 en 1 pond. Hoe ben je dan omgegaan met het goed van je meester? Als je niet in het minste getrouwd bent, zegt het woord, dan ben je ook niet in het meeste getrouwd. Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. En dat komt uitdrukkelijk openbaar in het leven des ware geloofs. En dat zien we ook in het leven van Jacob. Hij leefde gedurig in de gemeenschap met God. Want dat was zijn staat. Na Bethel leefde Jacob in de staat der gemeenschap. Dat betekent niet dat de Heer elke dag dan tot je spreekt. Wel vanuit het woord. Want veracht toch het woord niet. De Heer werkt altijd door woord en geest. Zoek het toch in het woord. Als het dan zo mag wezen dat wij niet de Bijbel ter hand nemen, maar de Heer ons ter hand neemt door zijn woord en geest. En dan worden we belezen. Dan worden we belezen en dan wordt ons hart verklaard als de Heer maar enigszins licht geeft. Dus afgereisd naar het vergelegen land, ja. En zo is wel de verwachting dat de Heer er nog vele toe zal brengen die het verbondszegel aan hun voorhoofden hebben en de wereld zijn ingereisd, want dat is nog niet zo kwalijk. Ja, het is wel kwalijk, hoor, want als je in die zonde sterft in het vergelegen land, dan is het voor eeuwig verloren. Dus in die zin is het wel kwalijk, maar velen van ons zoeken nou hun heil in een valse kerk en onder een valse leer. Onder de leer van vrede, vrede geen gevaar. De vervolging wordt dan niet gekend, de ergernis van het kruis teniet gedaan. En dan word je rijp gemaakt voor de eeuwige verdoemenis in zulke kerk. Want dan krijg je een hart van beton. En we hebben al een hart van steen, dat is beton. Maar dan ben je ook niet meer gevoelig in je geweten. De Heilige Geest die prikt ieder mens in zijn geweten. Als die natuurlijk de zonde bedrijft, als je daar nog een sprekend geweten hebt, dan weet je dat je zondigt. Maar je voelt daar de last niet van. Je voelt daar de last niet van. Nee, je verloren zoon die voelde dat ook niet. Hij zegt, vader, geef mij het deel des goeds wat mij toekomt. Dus hij maakte aanspraak waar hij nog geen recht op had. Want het was het eigendom des vaders. Zolang de vader leefde, was dat zijn eigendom en kon dat niet worden opgeëist. Maar die vader deelde hun het goed. Je zou toch zeggen, nou, als ik die vader geweest was, had ik het niet gegeven. Nou, dat moet je maar niet te snel zeggen, want wie zal een reine voortbrengen uit een onreine? Toch niet één. Dus die vader, dat was een bekeerde vader, was een type van God de Vader. En zo wordt het ons vermeld. En zo wordt het ook doorleefd. Want al Gods kinderen kennen dat verloren schaap, die kennen die verloren penning. En die kennen ook die herder, die goede herder. En die kennen ook die vrouw, die eigenaresse van die penning. En die kennen ook de vader van onze Heer Jezus Christus. En die herkennen zich ook in die weg van die verloren zoon. Het is alles bekend bij Gods ware kinderen. En hij bracht al daar het goed zijn vaders door, levende overdadiglijk. Ja, dat tekent wel echt een mensen leven, een Adams bestaan. Dat is alles in overdaad. Zoals die rijke man wordt getekend in de gelijkenis van de arme Lazarus. Hij leefde alle dagen vrolijk en prachtig. En alles was zijn purper zo'n beetje. In zijn huis en zijn kleren, alles purper. Nou, purper is op zich geen zonde. Want Lydia was een purper verkoopster. Dat was een zeer dure stof. En er werd heel veel geld aan verdiend. Maar Lydia heeft ook na haar bekering haar leven in de dienst des Heeren besteed. Want ze nodigde de Paulus en Silas uit en ze dwong hen om bij haar in huis te blijven, te overnachten. En daar mee te eten. En Paulus, de apostel Paulus, die zou er voorgegaan zijn, ken je het voorstel? Heel haar huis werd gedoopt. Is dat allemaal beschreven? En dan zeggen de wederdopers, ja, maar er staan geen kinderen bij. Dus je hebt natuurlijk tegenwoordig huisgezinnen zonder kinderen. Het is ook altijd een kinderachtige leer. Die valse leraren, die kun je allemaal betrappen op de kinderachtigheid. Ja, dan kunnen ze in anderhalf uur kunnen ze 8 kerkdiensten bekijken. Ze openbaren zichzelf. Eén grote poppenkast. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood. Dat is liefde van God. Dat is liefde van God, want de Heer kan je ook laten gaan in je zonde. Hij kan je ook laten gaan in je vermaak, kinderen. Hij kan je ook laten gaan in je gedachten, woorden en werken. En van nature zijn onze gedachten niet vervuld met God en goddelijke zaken. We denken onze eigen dingen, we denken ze uit. Want we zijn grote uitvinders in het horizontalisme. Maar niet in het verticale, want ja, dat heb God de Vader uitgevonden van eeuwigheid met eerbied gesproken. Hij heeft een raad gedacht, uitgedacht. Zijn eeuwige raad. En de raad des Heren, de raad van God de Vader, die zal door de Zoon gelukkig voortgaan. Dus er werd een grote hongersnood in datzelfde land en hij begon te gebrek te lijden. Hij had veel vrienden toen hij nog wat uit te delen had. En dan heb je veel vrienden, ook in geestelijke zin. Ik heb het ook al meegemaakt. En als je dat zelfs bij God vandaan mag vertellen, wat de Heer aan je ziel gedaan hebt, dan heb je nog in mijn dagen tenminste, want het is nou allemaal zo stil geworden, de geestelijkheid is helemaal weg. Al Gods kinderen zijn afgereisd naar Immanuels land, tenminste die ik gekend heb. Allemaal zijn ze zo'n beetje afgereisd al naar Immanuels land. Ja. Ik zou net met Elia zeggen, ik ben alleen overgebleven. En ze zoeken mijn ziel. En dan zegt de Heer, ik heb nog 7000 die de knie voor Baal niet hebben gebogen. Obadja, dat was geen profeet, dat was maar een kok. En het hof van Agab, die had er nog een paar honderd verborgen in een grot. Die moest hij elke dag te eten geven. Nou, dat was dienst der barmhartigheid in Christus hoor. Denk erover. Obadja vreesde God. Hij was wel enigszins vreesachtig, maar mag hij dan kok wezen als een goddeloos hoofd? Ja, wat mag hij eigenlijk niet wezen in dienst van God? De Heer zet je plaatsen waar je niet wezen wil. Maar zolang je maar geen knieval hoeft te maken voor de duivel. En dan moet je niet op die grens wandelen, want dan moet je verre vandaan blijven. Nou wordt het allemaal gekerstend, hè? Al die knievallen voor de duivel. Dat wordt allemaal gezegd in het kader van de gehoorzaamheid en de overheid, de God bevolen. En het is allemaal een karikatuur van het ware, want dat Romeinen 13, dat wordt op tik uitgespeeld. Tegen wat Petrus zegt, goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En die maatregelen gaan allemaal tegen Gods woord in. Allemaal tegen Gods woord in. Lees je dat ergens in de Bijbel? Van lockdowns? Ja, voor de melaatsen, voor de zieken. Die besmettelijke ziekte hadden, die werden in de lockdown, want die werden buiten de poort, buiten gesloten. En die mensen die kregen wel eten, het werd over de muur gegooid, als het ware. Je kunt zich dat voorstellen. Maar dat gold niet voor de gezonde mensen, lockdowns. Nou willen ze alles opsluiten. Nou willen ze alles opsluiten om hun tyrannieke plannen uit te broeden en die uit te werken en te implementeren. Nou, de Heer gaat er ook wel in blazen. Want en de wereld wordt er ook zat van, want die willen natuurlijk die vleeselijke vrijheid terug. En dat is wel te begrijpen. Je bent toch zelf ook mens? Gods volk begeert die vleeselijke vrijheid niet, want staat er in de vrijheid. Met welke Christus ons vrijgemaakt heeft, dan wordt hij wederom met het juk de dienbaarheid bevangen. We hebben u vanmorgen dat onderscheid enigszins verklaard. Tussen het juk van Christus en het gouden juk van Christus. En zijn genadelast. En het ijzeren juk van de wet. Dat is wel zuiver onderscheid. Ja, Gods volk kent beide, hè? Want ik ben door de wet gestorven. De wet laat de mens niet levend. En hij bezorgt ook het leven in Christus niet. Die wet, dat is de bediening des doods. En die jongen, die is afgereisd naar het vergelegen land. Toen heeft hij ondervonden wat de bediening des doods was. In zijn werking. Paulus is een eertijds. Hij zegt, was ik geheel zonder de wet. Goed verstaan, zonder de bediening van de wet. Hij was niet zonder, want geen mens is zonder de wet. Maar zolang wij voortleven in die onwedergeboren staat, kunnen we wel dingen hier en daar vaststellen. Maar ik zeg altijd, dat is eeuwig tekort. De engelen zijn pas verblijd als je zich waarachtig bekeert. Er moet waarachtige bekering zijn. En dan denken de mensen dat dat een soort proces is. Bekering, nou ja, dan moet je daarna beginnen. En dan moet je reformeren, je huis reformeren. En dan moet je goed je best gaan doen. En dat is het allemaal niet. Dat is het allemaal niet. Dat natuurlijk gaat ermee gepaard. Zonder buiten de deur sluiten. Maar Petrus zegt op de Pinksterdag tegen die doorstoken mannen, die in haar hart doorstoken waren, doorgepriend. Hij zegt, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt. Nou, dat gaat kort door de bocht. Korte kan niet. Korte kan niet. Nou, dat is de waarachtige bekering. Want de waarachtige bekering, dat behelst wedergeboorte, levendmaking, rechtvaardigmaking. En wederkeer tot God. Het juk opnemen, zijn last dragen. Dat is de waarachtige bekering. Je hebt een wettische bekering. Dat geschiet voor de wedergeboorte. Gods volk kent daar, sommigen van Gods volk kennen daar ook wel iets van. Van die wettische bekering van, ik doe mijn best en God doet de rest. Gaat het van beter naar best. En dan snijdt de Heer het ineens af. En dan val je van de top van neer. Als de Heer het niet verroet in eeuwige verwoesting neer. Gods volk had het altijd, dan hang je aan een zijdendraadje boven de hel. Dat hing niet al. Want ik heb vanmorgen gezegd, dat zondepak, dat hebben we alle van nature op ons op onze ziel, mag ik zeggen, op onze rug. Dat is dan weer een beeld, maar op onze ziel. Maar we voelen er niks van. Van nature voelen we er niks. We hebben van de zonde geen last. Nou, absoluut niet. Aan de kennis van Gods wegen hebben we geen lust en van de zonde geen last. Maar daar komt wel verandering in, want die last hoeft ons niet opgebonden te worden. Dat stenen hart hoeft ons niet bezorgd te worden. Dat hebben we door onze val in Adam opgelopen. We zitten gevangen, we leggen in ons graf, in ons ademsgraf. Daar moeten we aan ontdekt worden. We zijn verloren, we zijn net als die verloren zoon. We moeten eraan ontdekt worden. En als de Heer het oog op je hebt geslagen, dan laat hij alles mislopen in je leven. Herken je er iets van? Dan laat hij alles mislopen in je leven. Want hier staat het, hè. En de Heer wacht om genadig te zijn, want hij wacht tot die verloren zoon alles had verteerd. Hij moest eerst alles verteren. Er moest eerst een grote hongersnood in datzelfde land. Toen begon die gebrek te lijden. Ik heb al gezegd, vanmorgen, en dat zal nog een keer terugkomen in deze preek. De slogan van dokter P. de Vries, moeder kom ik arme na tot de God die zalig maakt. U zegt, de verloren zoon kwam toch ook. Maar er zit één verschil in. Er is wel een komen tot Christus. Maar dat gaat van God uit. Dat gaat van Christus uit. Niemand kan tot mij komen. Tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Want er komen momenten in je leven, net als bij dat verloren schaap, dan kan je niet meer lopen. Dan krijg je gebroken poten. Net als die verloren zoon. Die had geen benen meer om te lopen. Hij viel neer. En de Vader zag hem van verre. De Vader zag hem van verre, ja. Nou, dat is wel het, ook een toetssteen. Het is een kenmerk van de weggedrevene. De Heer zoekt het weggedrevene. Hij brengt het weder. En het is de Vader die trekt. Het is Christus die verlost. En het is de Heilige Geest die het toepast. Hij begon gebrek te lijden. En dan zoeken mensen uitvluchten. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers, bij een van de boeren, bij een van de farmers van datzelfde land. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. Dan ben je zoon van een rijke vader geweest. Een verloren zoon. En hij kon met de rijkdom van zijn vader niks meer. Want hij had alles doorgebracht in dat vergelegen land met hoeren en tollenaren. Veel vrienden, oh ja, ik heb al gezegd, als je maar wat uit te delen hebt, dan heb je nog wel vrienden. Hè? Die willen er allemaal wel van mee profiteren. Ik heb het ook al meegemaakt op die gezelschappen. En hoe langer bekeringsverhaal, en dan gaan ze allemaal wat vertellen. En dan worden de tongen losgemaakt, En als er dan één geoefend kind van God tussen zat, en die snijdt het allemaal weer af. Ik heb het wel horen zeggen, jullie zijn allemaal blij met niks. Blij met niks. Ja, hij zegt, want het is Christus niet. Het is allemaal wat de mens allemaal ondervindt en wat de mens allemaal moet meemaken. Maar daar is Christus op zich niet in, want als de Heere zich openbaart aan Paulus, hè, dan was bij Paulus, wat had Paulus nou eigenlijk te vertellen? Hij was gebonden aan de genadetroon in de rechterstraat. En hij kon alleen maar vertellen, God vertellen hoe verloren die was. Ja, schatte mijn geheel verloren, ik mocht van geen ontferming horen. En we hebben het net opgezongen. Als mijn ziel aan God gedacht, loosde ik niet een klacht op klacht. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Al Gods volk kent er wat van. Maar angst, dat breng je natuurlijk nergens. Angst breng je ook niet aan de troon van Gods genade. Nee, dat doet angst niet. Nee. Angst, dat is wel de slechtste raadgever die er bestaat op alle gebieden. Op maatschappelijk gebied, politiek, geestelijk gebied, kerkelijk, angst. En soms zie je het niet aan de buitenkant of mensen door angst gedreven worden. Maar je moet een goed luisteraar worden. Je moet een goed luisteraar worden opdat je het zou opmerken wat nou iemands drijfveer is. Beproef de geest of ze uit God zijn. En als de geest als Gods is, dan is de drijfveer geen angst. Dan is de drijfveer de Heilige Geest. Die brengt het geloof in de oefening. Maar dat moest deze verloren zoon alles nog missen. En hij zocht nog uitvluchten, maar hij kwam terecht op een zwijnenveld. Als een hoeder van de zwijnen werd hij gesteld om de zwijnen te weiden. En ik weet er ook wat van af. Want ik heb ook bij zo'n varkensboer gewerkt in mijn jongheid. En dan moesten we s'nachts vroeg weg om de varkens te laaien, om ze naar de varkensmarkt te brengen. Daar werden ze verkocht om geslacht te worden. En als je dan bij zo'n boer En de meeste boeren hadden die modderig erf. En er was wel een of ander water bij en die varkens die gingen altijd de verkeerde kant op. Hoe harder ze je sloeg, hoe harder ze de verkeerde kant op gingen. En dan moest je natuurlijk wel zorgen dat je goede hekken gezet had waar ze niet konden doorbreken. Want anders kwamen ze nooit op die varkenswagen. En dan hadden die varkenslaaiers, ik heb er ook al mee gewerkt, van die varkensprikkers. Als ze dan eenmaal op de brug waren, noemden we dat. Hè. Dat was die laadklep. We moesten op de brug en dan gaven ze nog een prikje toe. En dan, want anders dan stopte het daar ook nog. Maar we hebben ook wat, heel wat varkens uit die sloten moeten halen. Hè, met touwen en soms moest je daar ook voor half het water. Want dat was echt een ramp. Varkenslaaien, dat was de grootste ramp. Eraf, dat ging best. Maar erop, vreselijk. Een varken, altijd de verkeerde kant op. Dus als een mens zich dan, als een varken leert kennen zoals die verloren zoon dat heeft ondervonden. Want een varken zwaaiden, ja, dan word je wel bij je afkomst bepaald. Want dan begeerde hij zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten en niemand gaf hem dien. Dus dat betekent dat er ook meerdere zwijnenhoeders waren die de zwijnen voerden. En dat was ook normaal, want die andere hoeders die gingen ervan uit dat die eigenaar hem wel het brood zou bezorgen wat hij toekwam na de uren waar hij voor gewerkt had. Maar niemand gaf hem die draf, niemand gaf hem dien. U moet dat niet als abnormaal opvatten dat die, dan die andere zwijnenhoeders hem dat niet gunden. Nee, dat was niet normaal dat een mens, hij kreeg geen brood, maar niemand dacht daaraan. Dus werd hem ook die draf onthouden. En zo diep was hij gezonken dat hij begeerde zijn buik, zijn lege maag te vullen met de draf die de zwijnen aten. En niemand gaf hem die. Ja, die moet maar denken, dat is met een dag niet rond geweest hoor. Dat heeft wel weken geduurd. En dat hij die hongersnood op aan de levende lijven heeft moeten ondervinden. En ja, wij weten feitelijk niet wat hongersnood is. Honger. Wat is honger? Een geestelijke honger. Dan kan een mens niet blijven waar die is. Dan kan een mens ook niet in die honger blijven. Want er zijn natuurlijk duizenden mensen al in de loop van de historie aan de hongerdood gestorven. En geestelijk wordt het ook sterven. Want als je honger en alles wordt je onthouden. Zoals de arme Lazarus de tafel der rijken werd onthouden en hij begeerde van die tafel te eten. Kun je je toch voorstellen? Het is maar gewoon mensen. Elia, een man van gelijke beweging als wij. En arme Lazarus keek door de ramen van die rijken allemaal met feestverlichting en zag hij die lekkernij op tafel staan. En hij begeerde van de tafel der rijken te eten, maar niemand gaf hem die. Want de Heer had hem een beter lot bereikt. Ja, dat is makkelijk gezegd, maar je moet het wel ondervinden. Want dat was ook van Lazarus. Je zou zeggen, honger in een horizontaal zin ook. Maar Lazarus had ook geestelijke honger. En daar werd hij wel in voorzien. Maar het liep op een eind. Het liep op een eind en toch niet. Want na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Daar was Lazarus door het geloof van overtuigd. En hij heeft ook de slag om naar binnen gehad. Want gij zult niet begeren. Ik heb ooit eens dat boekje van Henk van Dam gelezen. Hij zegt, er zijn goede en kwade begeertes. En dan gaat hij natuurlijk mensen stijven in de goede begeertes. Hij zegt, dat je mag wel begeren om te eten. Dus dat valt dan niet onder de claim der wet. Dat is toch belachelijk, hè? Ja, en velen nemen nou dat boekje, dat kinderboekje van Henk van Dam als zijn de grond had. Het is toch verschrikkelijk, hè? Het is ook verschrikkelijk, want met het afsterven en afreizen van Gods oude geoefende volk is op de kennisweg. Dat heb je ook nu in de natuur. Oude monteurs die raken er tegen gepensioneerd, maar vroeger kenden ze dat en bleven ze werken totdat ze konden werken. Want met die wegnemen van die oude monteurs neem je ook op de kennisweg. Je neemt de kennis weg. En dan zie je bedrijven failliet gaan, zeker in onze dagen, want op alle gebieden de ware kennis ontbreekt. Het verstand, ja, dat laat na de grote werken Gods op te merken, maar het verstand is een slap geval. De genade ziet veel meer als de verstand. Het geloof ziet veel meer als het verstand ooit kan zien. En dan wordt het verstand wel verlicht. Maar dan bedoel ik dat in het genadeleven, verstand krijgen van God en goddelijke zaken, dat leert er natuurlijk niet. Dat leert alleen de genade van Christus. Maar die verloren zoon, die moest dat alles nog ontberen. En tot zichzelf gekomen zijnde, dat wordt in de afscheiding aangemerkt als de wedergeboorte. Dat is het niet. Een mens kan tot zichzelf komen, Judas komt ook tot zichzelf. Ik heb verraden, onschuldig bloed, dat is tot zichzelf komen. Dan kom je erachter wat je gedaan hebt. Dat zie je nou ook in onze dagen. Het suicide, zelfmoord, dat explodeert. Mensen die het niet meer zien zitten. En hier in dit land zijn er velen aan de drugs verslaafd. En daaruit volgt ook veelal zelfmoord. Ja, wat een verschrikkelijk einde. En dan hoor ik zelfs referendum en zeggen, ja, daar mogen we niet over oordelen wat een eeuwige bestemming is. Nou, de Gods woord leert dat duidelijk. Dat is een verloren zaak. Dat is een echt verloren zaak. Want het zijn onnatuurlijke zonden. En als hij daarin sterft, dan is het een verloren zaak. Ook als hij in een natuurlijke zonde sterft, dan is het ook een verloren zaak, hoor. Dus denk niet dat je er beter vanaf komt als je je eigen niet bekeert. Maar ik heb u al gezegd, de ware bekering gaat korter de bocht. Wat het wezen aangaat. Bekeert u? Wat moeten wij doen, mannenbroeders? Werden ze afgesneden? Bekeert u? En een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van onze Heer Jezus. En dan staat er zo geschreven. En alle die zijn woorden geloven, werden gedoopt. En dan staat er toch zo eenvoudig geschreven. Er staat helemaal geen bekeringsproces. Was er dat dan niet? Hou eens even. Kijk, in het kader van de waarachtige bekering noemen we, en dat moet ook gepreekt worden, het hele plaatje. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Wat gebeurde er bij die pinkstelingen? Door de ontdekkende preek van Petrus, die gij gekruisigd hebt. En ze werden in hun harten verslagen, doorstoken. Dus dat werd sterven in geestelijke zin. En ze konden nog net uitriepen, wat moeten we doen, mannenbroers? Ja. Nou, zegt Petrus, daar valt niet veel meer te doen. Bekeert u, dat was onmogelijk. Kon je aan die moordenaar een kruis nog zeggen, bekeert u? Hij kon geen vinger verroeren. Daarom riep hij uit, Heere, gedenk mij dan, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En wat was nou zijn bekering? Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Wat was nou zijn hele bekering? Ja, dat is vele tekort. Hè? Want ieder mens wil er proces van maken. Wil nog stappen doen. Dat is zo'n stappenplan. Hè? Dat is zo'n stappenplan. Yeah. Maar het is maar één schrede. Als de Heere spreekt, we hebben het vanmorgen gehoord. Als de Heere spreekt, en het is er, hij gebiedt en het staat er. Neemt mij juk op u, daarmee geschiet het. Want mijn juk is zacht, omdat het een gouden juk is. En het gewicht van goud, dat reken je niet. Van genade goud, dat reken je. Zelfs in de natuur. Ik heb vanmorgen gezegd, als een mens die op geld gebrand is, een zak van 50 kilo goud op zijn schouders hebt, dan zit hij niet te zeuren over het gewicht. Nou, dat draagt hij met blijdschap. Horizontaal allemaal. Want hij zegt, het is goud. Maar dan moet je diezelfde man eens in een woestijn plaatsen, zonder water, met die zak van 50 kilo goud. Nou, dan gaat hij het gewicht voelen. In een land, een dorp nat, zonder water, waar niemand lafenis kan krijgen. Dan zou hij iemand tegenkomen met een bekertje water, dan zou hij heel die zak met goud ervoor geven. Geef mij dat bekertje water. Dan krijg jij dat zak met goud, want van goud kun je niet eten. Zo moet je het wel voorstellen, opdat die goudhandelaars in onze dagen. Ja, de goudprijs die stijgt weer. En ik moet er wel eens om lachen, want het is kinderachtige dwaasheid. Want als er te mee hongersnood komt en de schappen zijn leeg. Ja mensen, je kunt van de goud geen hap nemen hoor. Je kunt van het goud geen hap nemen. Nee, dat is allemaal niks waard. Ja, als je het met een bedoeling, mijn is het goud en mijn is het zilver. En het vee op 1000 bergen, als je dat nou door de Heere bezorgd krijgt. Voor het doel, wat voor doel in het Koninkrijk der Hemelen. Ja, dan kan de Heer het nog als een zegen aanwenden. Maar de Heer heeft niemands goud nodig. In hem behoort alles toe. En hij tot zichzelf gekomen zijnde, dat is wel noodzakelijk om te kennen. Een mens moet tot zichzelf komen, omdat hij van nature in een droomwereld leeft. Hij moet tot de realiteit komen van zijn bestaan. Hoe staan wij voor God? Hoe heeft God ons geschapen in ware rechtvaardigheid en heiligheid? In ware kennis, rechtvaardigheid en heiligheid. En we zijn eruit gevallen, moed en vrijwillig. En God houdt ieder mens verantwoordelijk voor zijn val. Dus de Heere gaat altijd de slachtoffers voorbij. Dat verloren schaap, dat was geen slachtoffer meer. Nee, eigen schuld, eigen schuld. Die verloren penning, die verloren zoon. Kijk maar in het leven van die verloren zoon. Hij speelt niet de slachtoffer. Nee. Hij zegt, ik zal opgaan en tot mijn vader gaan en ik zal tot hem zeggen, vader, ik ben nou zo'n slachtoffer geworden. Nee, nee, nee. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Hij zegt niet alleen, ik heb gezondigd. Nee, hij zegt, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Nou, dat is de ware schuldbelijdenis. Want hij moest uitroepen, hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood. En ik verga van honger. Kennen we dat in ons leven? Want daar komt het nou aan, of het nou de werkelijke, de waarachtige overtuiging is. Kijk, hoe weet je nou, ik heb ook wel eens vragen gehad, hoe weet je nou dat je echt overtuigd bent? En dan bedoelen ze wat vele oudvaders in hun mond namen, de zaligmakende overtuigingen, maar die bestaan. Dat is ook alweer zo'n valse leer. Zelfs van de groep bezig die worden, zaligmakende overtuiging, die bestaan niet. Want overtuiging is nog geen overbuiging. Overtuiging is niet zalig, maar bij de Heere vandaan. Hij kan tot de zaligheid leiden. Kan tot de wedergeboorte leiden. Maar op zich zijn overtuigingen niet zaligmakend. Want Judas kwam tot de overtuiging. Ik heb verraden onschuldig bloed. En toen verhing die zich. En ik verga van honger. Dat moet je dan niet zo snel lezen. Als je dat bij ondervinding weet, weet je op die uitspraak te wegen. Ik verga. Niet met je mond. Werkelijk. Werkelijk. Die jongen die kwam aan de rand van de eeuwigheid te hangen. Aan de rand van tijd en eeuwigheid te hangen. En er was maar één schrede. Dat betekent dit. Ik verga van honger. Er was maar één schrede tussen hem en de dood. Eén schrede. En dat is van nature bij ons allemaal. Er is maar één schrede tussen ons en de dood. Als je dat nou werkelijk ingeleven en je hebt nog geen geredde ziel. Zou jij dan niet haasten en spoeden om je levenswil? En zou je dan Christus niet achterna schreeuwen, geen zoon van Davids, ontfermt u mijner? Zou je dan hem niet te voet vallen op genade of ongenade? Zou je eigen dan niet uitleveren wat hij ook met je doen zou? Want verloren is het toch al, je hebt niks te verliezen, mensen hebben niks te verliezen. En hij denkt dat hij nog alles te verliezen. Nou, het is al een verloren zaak. Want die niet gelooft in de Zoon van God is al reden verloren. Dus erger kan niet, erger kan niet. En toen zeggen die 10 laatste buiten de poort van Samaria. Nou, het is met ons verloren. Erger kan niet. Dus gaan we maar naar het Syrische leger. Want Samaria was ook in hongersnood. En zeker buiten de poort. Daar was helemaal niks meer te verkrijgen. Dus verloren is het al. Laten we maar uitgaan naar het leger. Naar het kamp van de Syriërs. Kijken of we daar nog een broodje kunnen bemachtigen. Of we worden doorstoken door hun zwaarden. Maar als we hier blijven, dan gaan we ook sterven. Nou, daar werkt de Heer nou op aan. Op die hongersnood in je leven. En met deze woorden, ik verga van honger. Ik verga van honger, want wij noemen al honger als we trek hebben. Ook in het horizontale. Hè? Ik heb zo'n trek, ik heb zo'n honger, zeggen we dan. Maar we weten heel niet wat het is. We moeten echt die woorden wegen ook. Zeker als het betreft de geestelijke honger. Ik verga van honger. De hongerigen en dorstigen zullen verzadigd worden. Dat is weer een andere zin. In de zalig sprekingen. Want daar spreekt de Heer zijn volk toe. En hij zeide tot zijn discipelen. En toen volgden de zalig sprekingen. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want die zullen verzadigd worden. Dus dan heb je gegeten. Want je kan geen, laat ik het zo eens zeggen, evangelische honger hebben. Zonder ooit verzadigd te zijn geworden. Dan ben je levend gemaakt, dan ben je gerechtvaardigd. Dan hebt de Heer je bediend met zijn genadegoederen. En daar ga je steeds meer hongeren en dorsteren naar meer. Dus er is een tweeërlei honger. Hè. Deze jongen, die riep uit, ik verga van honger onder de wet. Dus een honger onder de wet. Het was bij hem in zijn geval een lichamelijke honger. Maar zo worden die gelijkenissen bedoeld. Naar de gemeenschap met zijn vader. Want wat was nou eigenlijk zijn honger? dat hij zijn vader moest ontberen. Dat hij zijn vader moest missen. Dat hij de woorden zijn vaders niet meer kon horen en opluisteren. En dat waren allemaal goede woorden. En daarom zegt hij, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Ik zal tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En dat staat er in Gods woord. Die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Maar er staat nog wat aan vooraf, hè. Alle die de Vader mij gegeven hebt, die zullen tot mij komen. Het is de Vader die trekt. En zo moet u dat, die gang van die verloren zoon verstaan. Het was de Vader die trekt. Want de Vader, wel een type van God de Vader, maar in de natuur hing die Vader aan de troon van de genade om de wederkeer van zijn verloren zoon. En dat is altijd op grond van Gods belofte. Ik zal wederkeren. Ik zal wederkeren. En dan wordt het gebed vermenigvuldigd omdat God het gezegd heeft. Omdat God het gezet heeft. Maar dat wordt zodanig beproefd. We zullen er eerst van zingen. We zullen er eerst van zingen, gemeente. En wel op 4 en 5 vers van Psalm 77. Dacht hoe ik God met vreugde voor deze op mijn snaar had geprezen. Overlijden in diepe smart. S'nachts met een mistroostig hart. En mijn geest doorzocht de reden waarom God die tegenheden mij in zulke mate zond. En wat mij te duchten stond. En dan het 5e vers, zou de Heer zijn gunstgenoten, dacht ik dan altoos verstoten, niet godsgunstig zijn voortaan. Nimmer ons meer gadeslaan, zouden zijn beloften is ze verder aan vervulling missen. Nou, die verloren zoon die had maar één belofte. Dat hij de erfenis had verkwanseld en dat hij maar één recht had om door de vader verworpen te worden. En dan doet hij nog een pleitrede, maak mij één van uw huurlingen. 4e en 5e zijn we soms Psalm 77.
Thank you.
leven en net te weinig om te sterven. Ja, ik verga van honger. Hij kon nog opstaan, hij was nog niet gestorven. Hij kon nog opstaan en tot zijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dat is altijd, heb ik gezegd, een waarachtige toetssteen van de ware overtuiging. Maar je komt er niet met de overtuiging. Nee, nee, die verborgen trekking des vaders, die is zuiver verborgen voor zo'n zondaar. Maar dat is de enigste uitweg om nog een keer je schuld voor God te belijden. En nog één keer in die boom zitten zoals Zacchaeus in die boom klom en dan voor eeuwig weg. Wat wordt dat toch niet gewogen in onze dagen? Mensen luisteren maar woorden op. Maar als ik mag kennen, dan krijg ik meeprekers. Dan krijg je medegetuigenis, ja. Want anders zouden zelfs de stenen gaan spreken. Nou, bij die valse leraars gaan echt de stenen niet spreken. Dat zijn zelfs stenen, stumbling blocks. En nou moet alles gekersend worden, de afval die moet gekersend worden, die kerkafval moet gekersend worden, want ja, ik ben oud gereformeerd, zeg Stijf de Bruin, dus God kan mij toch niet weigeren, ik ben oud gereformeerd. Nou mensen, in de hemel is oud gereformeerd totaal onbekend. God wil er ook niet van weten. Oud of nieuw gereformeerd, God weet er niet van, nee. Nee, dat offer neemt hij niet aan. Het offer van Kain neemt hij niet aan, want Adam en Eva had ook twee zonen, Kain en Abel. En Eva die roept het uit, ik heb een man van de Heere verkregen toen zij Kain gebaard had. Het was een duivel, ze dacht dat Christus was, hè, want hun was die belofte gezegd van het beloofde zaad. En hoe lang heb het nog geduurd, het nog eeuwen geduurd, voordat de beloofde Christus in het vlees zou komen. En wat ik daarvan wil zeggen, noem ik ook Adam en Eva, want we kunnen wel aangezegd krijgen dat we gevallen zijn. Maar heb je ooit wel eens ingeleefd hoe God ons op deze aarde heeft gezet? In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Hoe we de spraak des Heren kenden aan het ruisen, moet je niet aan Adam en Eva denken. Want wij waren in Adam en Eva, we waren in hun lendenen. Hoe wij de spraak des Heren kenden door het ruisen van de bomen. Toen sprak de Heer elke dag tot Adam en Eva. En meer tot Adam. De man is het hoofd der vrouw. Ook in het paradijs. Oh ja. Maar die goddelijke orde, daar heeft niemand zich aan geërgerd. Hè? Want er waren nog geen feministen in het paradijs. Nee. Adam kon ook geen overspel doen. Hè? Want er was maar één vrouw. Dus dat was wel een, met recht een staat der rechtheid. En we moeten niet alleen teruggeleid worden waar de breuk geslagen is, maar nog verder. Hoe God ons geschapen heeft, hoe we uit zijn hand zijn voortgekomen. Hoe die verloren zoon in gemeenschap met zijn vader heeft geleefd, met hem gegeten en zijn werk geprezen. Want een rechtgeaarde zoon zal toch zijn vader willen behagen. Maar er is een dag in zijn leven gekomen, toen heeft hij misschien ook al de televisie aangezet en dat leven in dat verre land, dat leek hem wel. Hè, dat leek hem wel. En toen is hij afgereisd naar het vergelegen land. En als hij nou zegt, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, dat werd ook werkelijkheid. En opstanden gingen naar zijn vader, dat wordt allemaal wel snel gezegd, hè, maar als we dat snel overheen lezen, moet goed denken, dat het weken geduurd heeft. Want een vergelegen land, je moet denken, die vader die woonde in het beloofde land, laat ik het maar zo zeggen. En een vergelegen land, dat was zeg maar Mesopotamië. Hoe lang zal Abraham erover gedaan hebben in die reis? Tussentijd nog een keer gestopt, zijn vader overleden. Maar dat heeft weken geduurd, die reis. En dus als de staat in opstand ging naar zijn vader, wat natuurlijk, het is een gelijkenis. Maar even in de werkelijkheid getrokken, het vergelegen land. Hij kon niet met de trein, niet met de bus. De stagecoach die had hij al verspeeld. Zijn paarden verkocht. Alles doorgebracht. Dus hij moest lopen terug. Dat had weken geduurd. Ik weet het uit mijn eigen leven. Die honger, die ga je kelen. Laat ik het zo maar zeggen. Ga je kelen. Je kan op les geen ademtocht meer voortbrengen. Je zou elke dag je baas al willen bellen van ik kan niet werken. Want. Ik kan niet werken, want oordeel wordt in mijn leven geopenbaard. Ik moet voor God verschijnen en ik heb geen geredde ziel. Ik schatte hierop, ik schatte mijn geheel verloren. Ik mocht van geen ontferming horen, want De wet bezorgt je die ontferming niet. Nee. De wet is de bediening des doods. En nou is de godsdienst helemaal verslingerd aan het doe-dat-er-wet. En het is nog geen eis hoor, het doe-dat-er-wet. Nou, want het doe-dat-er-wet in de ogen van Mozes, dat is een volkomen gehoorzaamheid aan de instellingen en de geboden des Heren. Er mag niks aan ontbreken. Nee. En als we er één gebod overtreden hebben, staan we schuldig aan allen. Ja, heilzame geboden hebben ze tegenwoordig over. Nou, de wet Gods moet wel geëerd worden. Oh ja, want dat is een eerbare wet. Het is een wettige wet. Het is een goddelijke wet. God zelf is de wetgever. Maar we hebben die wet overtreden. We hebben Gods wet overtreden. We hebben het gebod overtreden in het paradijs. En we hebben gegeten van die boom der kennis des goeds en des kwaads. Gij zult als God wezen, zei de duivel. Die reis naar het vergelegen land, dan baant de mens zich op zijn troon. En zo is die verloren zoon afgereisd. Hij is weggereisd in een vergelegen land. En hij waande zich als een God op zijn troon, die zijn eigen leven kon indelen naar zijn eigen inzichten en naar zijn eigen lusten, naar zijn eigen hartstochten. Herkent u zich van nature en ook naar ontvangen genade? Ja, is dat de jammer van Gods volk? Gelijk op de apostel zegt, ik ga heel vleeselijk verkocht onder de zonde. Wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Ja, Paulus mocht het kennen, want hij mocht ook de roemtaal uitspreken. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. En hij opstandig ging naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. En werd met innerlijke ontferming bewogen, die vader. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. Ja, toen ging het al in vervulling. Toen viel genade vrij. Want toen zweeg de vader nog in zijn liefde. Hij kuste hem, die omhelzing des vaders. Die verlossing des zoons. En die toepassing des Heilige Geestes. Dat kan je leed uit je geheugen wissen. Want dan weet je eigenlijk tot de hel toe vernederd. Want ik vergaaf een honger. Niemand gaf hem dien. Dan ben je wel tot de hel toe vernederd. Dat het pas nog tegen een broeder had het erover. Ja, er zijn er zo weinigen tot de hel toe vernederd. Ja, hij zegt, daar worstel ik iedere dag mee. Ik zeg, maar dat weet je hoor. Als je tot de hel toe vernederd bent, dan kan je geen leid dat je wel is. Dat weet je. Want op die vernedering volgt de verhoging in en door Christus. Ik heb ook al veel mensen meegemaakt die roemden op dat ze een verloren kind in het recht Gods en waren kwijtgeraakt. Ik heb ook een dominee dat wel horen zeggen. Ik zeg, wat zeg je mij te lichtvaardig, want dan krijgen ze onmiddellijk in Christus terug. Maar Aaron zweeg stil toen Nadab en Abihu door het hemelvuur werden verteerd. Hij verloor ze niet in het recht Gods. Nou. Nee, dat geschiet als hij daar zelf de schuldige onder wordt. En zodanig schuldig, des doodschuldig. Ik weet het uit mijn eigen leven. En dat ongeboren leven in Christus teruggehad. Ja, zalig zijn de doden die in de Heere sterven. En van nu aan, zegt de geest, ja, en medegetuigenis ontvangen. Oh, wat hoor je dat toch weinig. Mensen zeggen maar, ja, ik hoop het. En dan beroemen ze zich nog op de dorpse leerregels. Die zeggen, alle jonggeboren gestorven verbondskinderen zijn zalig. Nou, dan moet je toch eens goed over nadenken, want Ezel was ook een verbondskind. Kaan was ook een verbondskind. Ik zou het niet durven zeggen, nee, want het is ook niet zo. Je moet nou niet denken dat kinderen niet wedergeboren hoeven worden. Dat is particuliere, ook voor kinderen, particuliere verzoening. Want ook van de meest godzalige ouders, David had ook een Absalom. En toen die stierf, kon David, ja, je zou zeggen, toen was hij nog niet jong. Maar dat maakt het onderscheid, niet jong of oud. Dat maakt het onderscheid, niet God maakt onderscheid. God maakt onderscheid waar het niet is. En toelopende viel hem om mijn hals. Wie liep er? De zoon of de vader? De vader. En want daar kon de zoon niet meer lopen. En opstandig ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. En werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om de hals en kuste hem. En toen kwam de belijdenis. En de zoon zeide tot de vader: ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Hij kon niet meer zeggen, maak mij een als een huurling. Want dat recht had hij ook verspeeld. Dat komt hier nou openbaar. Ik zal tot mijn vader gaan, ik zal tot hem zeggen. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden, maak mij als een van uw huurlingen. Maar dat zei hij hier niet toen hij voor de voeten van de vader lag. Dat zei hij niet meer, want dat recht had hij ook verspeeld. Ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Dat betekent, ik heb maar één recht om door u verworpen te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: breng hier voor het beste kleed en doet hem aan en geeft hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. Ja, ik heb al mensen horen zeggen, ik leerde eerst het kindschap kennen en toen was ik nog niet wedergeboren. En dat is een onzin. En daarin komt ook de kinderachtigheid openbaar, want die valse godsdienst, die valse leringen, dat is allemaal mens-centrisch. Ik. Nou, het was bij die moordenaar aan het kruis, dat wordt nooit meer bekeerd, de schoppen verheeld wordt. Heere, gedenk mijner, dan zal ik u in de hel groot maken. Dat is ook een waarachtige toetssteen. Die jongen heeft gezegd, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Ik zal tot hem zeggen, vader, mag ik nog in de schuur werken? Dan kan ik u nog zien overdags en zal ik zelf wel naar de hel gaan. Want dat is echt een toetssteen van de ware bekering. Wat er aan vooraf gaat in die zin. En breng het gemeste kalf. En slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn. En toen kwam de vrijspraak. Deze mijn zoon was dood. En is weder levend geworden. Hij was verloren en hij is gevonden. Dat kent ieder kind van God. Dood te zijn in zonden en misdaden. Maar ook het te weten dood te zijn in zonden en misdaden. Want je kan dat met je verstand wel toestemmen. Maar dan weet je het nog niet. Hoor. Dan weet je er nog niks van. Nee, hier. Schatten mijn geheel verloren. Kijk, dan ondervind je het. Dan ondervind je de scheiding tussen God en je ziel. Die we moed en vrijwillig zelf geslagen hebben. We hebben van God afstand genomen. En we zijn heen gereisd naar dat vergelegen land. Waar het einde daarvan is. Wat is het einde van het vergelegen land? De eeuwige rampzaligheid. Dat wordt ingeleefd ook. Hier is dat alles niet beschreven. En wat er allemaal wordt ingeleefd. In dat stuk van overtuiging, van ellende, van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar dat moet ook in de context gelezen worden van de ganse godsopenbaring, want er staan zoveel bekeringen en gedeelten van bekeringen beschreven. En de bekering van Zacchaeus en Levi staat ook datgene van beschreven wat we noodzakelijk moeten weten. Levi in het tolhuis, het volportaal van de hel. Dat is ons leven van nature. We zitten in het volportaal van de hel. Maar het wordt niet erkend, hè? Want als je nog vervuld bent van eigen gerechtigheid, dan denk je, nou, het is zo erg met me niet. Ik ben geen fariseer, ik ben ook geen tollenaar. Ja, wat ben je dan eigenlijk wel? Hè? Een rijke jongeling, loop ook slecht af. En ook eeuwig verloren. Dus wat een mens zich inbeeldt, moet er tot de realiteit komen. En dat geschiet al onder de wet, als je tot jezelf mag komen. Dan ga je zien dat je verloren bent, dan ga je het ook geloven. Dan ga je het ook voelen, dan ga je het ook inleven. Schatte mijn geheel verloren. Mocht van geen ontferming horen. Nee. Want zolang de Heere daar niet die vrijspraak laat klinken. Ja, dan kunnen je mensen allerlei beloftes toestoppen. Maar ik weet het ook uit mijn eigen leven. Ik heb wel mensen horen zeggen. Die en die, die is dat gaat op de goede weg. Hoor. Ik zeg wat op de goede weg. Noemen jullie de toeleidende weg al de smalle weg? Want zo werd het ook onder de gezelschappen verliepen. En zo is die dwaling ingeslopen. En dat de mensen ook al een hoopje hadden. En er werd door de mensen die nog niet vrijgesproken ingezegend. En die voelen zichzelf daar ook onder gevleid. Maar als je daar zo'n oud kind van God geoefend. En die snijdt het alles af. Want ook de toeleidende weg is Christus nog niet. Nee, absoluut niet. Dat is een wegversmalling op de brede weg. Dan wordt het, net als die verloren zoon, die begint aan gebrek te lijden. Dus die brede weg, die wordt gaande smaller. Ja, gaande smaller. Maar dat is nog steeds de brede weg. Het is nog steeds, hè, dan zijn je allemaal borden van wegwerk. Weg opgebroken, om mogelijkheden om overheen te komen. Maar nog steeds de brede weg. Nog steeds de brede weg. Diepgaande overtuigingen. Ik schatte mij geheel verloren, maar de verlossing bleef uit. Nog steeds de brede weg. Nog steeds de brede weg, ja. Ik vond benauwdheid en droefenis nog steeds de brede weg. Want het is niet allemaal helle verdoemenis. Daar in die weg van overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel. Nou, de Heere weet wat dat betreft wel wie hij trekt. De zonde weet het niet, maar hij weet het wel wie hij trekt. Ik zal ze voeren met smeking en gebeden. Er wordt wat afgeweend in die weg, maar nog steeds de brede weg.
Ja.
Hier, deze zoon werd door de enge poort geleid als een dode, want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Het kwam uit vaders mond en hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Ja, dat is nou in het kort de waarachtige bekering, zoals Petrus op de Pinksterdag zegt. Bekeert u en in ieder geval van u worden gedoopt. En er staat er zo eenvoudig en alle die zijn woord aannamen, die zijn woord gane aannamen. Het lijkt wel remonstrans. Het lijkt wel remonstrans, maar het is het niet. Want ze waren doorstoken. Ze waren zodanig doorgeschoten met een goddelijke pijl. Ik ben door de wet gestoken. Dat is erop gevolgd. En dan, als Satan het klinkt, dat vrijmakende evangelie. Als de zoon u zal hebben vrijgemaakt, dan zal u waarlijk vrij zijn. En dan vallen ze door de deur naar binnen. Zo geschiet het. En dat is de farisees die zeggen, ja, dat gaat te simpel. Dat gaat te simpel. Want die kennen de afsnijding niet. Dus ook de bevrijding niet. Daar zijn ze bittere vijanden van. Want ze schatten zich niet verloren, maar behouden. En nooit tot zichzelf gekomen. Die rijke jongeling, die kende in de voorweg al niet wat die verloren zoon mocht ondervinden. En tot zichzelf gekomen zijnde. Dat kende die rijke jongen niet. Hij leeft nog steeds in een droomwereld. Goede meester, droomwereld. Wat ontbreekt mij nog? Droomwereld. En hij ging bedroefd heen, want hij wilde zijn droomwereld niet verlaten. De mens moet aan zijn vijandschap gedood worden. Nou, dat gebeurde met die verloren zoon. Die had niks meer te verliezen, net als die moordenaar aan het kruis, niks meer te verliezen. Hij vroeg niet meer of hij nog een huurling kon worden. Vroeg hij ook me allemaal niet meer om. Nee. Om één gedachte. En die verloren zoon, die kwam niet verder als die belijdenis. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden, maar ik ben wel waardig om die eeuwige straf te ondergaan. Maar hoor je dat er niet in die woorden? Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. En toen viel genade vrij. Het is alweer over tijd. We komen niet meer toe om wat die oudste zoon zich daaronder gedroeg, onder het gerucht van dat die zoon was wedergekeerd en dat het feestmaal werd bereid en dat het gerei en het gezang klonk van verre. En dan zo kwam hij en het huis genaakt hoorde hij het gezang en gerei en tot zich geroepen hebbende een van de knechten vraagde wat dat mocht zijn. En deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. En toen werd hij boos, toen werd hij toornig. Hij wilde niet ingaan, want hij zegt, als zo'n beest in de hemel komt, dan wil ik er niet wezen. Te goed om slecht te zijn, met twee woorden, met één zin gezegd. Te goed om slecht te zijn, te best om verloren te gaan. Daar zit het nou altijd op vast. Een mens houdt me vast, laat los! Klinkt het goddelijke woord. En u zal losgelaten worden, losgemaakt van de heerschappij des duivels, losgemaakt van de heerschappij des zon, om te vallen in het vrije van Gods welbehagen. En dan roept de ziel uit, eeuwig leven, eeuwig lof. In de moment des tijds, verloren, verloren, voor eeuwig verloren, maar in die poort, eeuwig leven, eeuwig leven. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord en dat is een opstanding uit de dood. Dat is een opstanding uit de geestelijke dood, slaap. Ontwaak dan gij die slaap en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Als dat toepassing is, dan sta je op uit je zondag. Omdat de Heer je uit die dood roept. Ja, de zoon des mensen is geautoriseerd van de Vader om de doden uit hun graf te roepen. Hij hoeft maar te spreken, het gebeurt. Lazarus kom uit. En Lazarus kwam uit. Dan kun je geen betonnen muur tegenhouden. Dan moet alles breekt een stuk en Lazarus kwam uit. Was nog gebonden in de doeken. Ja, ik heb u al vanmorgen gezegd, dat was een goed verstaan, die opstanding uit de doden. Maar dat gebeurt niet bij verworpenen. Nee, kijk wel in de inleving. Want Lazarus was al een kind van God. Toen die, voordat hij stierf, was al een kind van God. En dus dat is goed onderscheiden verstaan. Als de Heer een dode zonde levend maakt, de wedergeboorte. De opstanding van Lazarus uit het graf was niet zijn wedergeboorte. Dat is duidelijk, hè? Dat is heel duidelijk. Maar hij werd nog teruggeroepen uit de hemel, zijn ziel, om de grote werken Gods te tonen en te vertellen. Ja, want de Heer is vrij in dat verband met het maaksel te doen wat hij heeft. Dus die zoon, dat was eigenlijk de verloren zoon, want hij wilde niet delen in de vreugde van de engelen. Omdat er staat geschreven, er is blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Dan over de 99 die de bekering niet vernoden hebben. Gelijk de fariseërs de bekering niet vernoden hebben, hè? Want ze beriepen zich op Mozes. Wij zijn Abraham's zaad, we hebben nooit iemand gediend, dus dat betekent wij hebben niet gezondigd. Ja. Hebben wij dan ook zonde, vragen de fariseërs. Omdat gij dat vraagt, zegt Christus, zo blijft dan in uw zonde. Want die hebben de zaligmaker niet nodig. Maar de Heer maakt zichzelf noodzakelijk in het leven der zijnen. Omdat hij onderscheid maakt waar het niet is. Hij maakt plaats voor zichzelf. Oh, dan komt de zoon bergen vlak te maken en zeeën droog. En daar heb je nou voorgestaan. Als je voorgestaan hebt, ja, dat is onmogelijk. Dat komt nooit overeen. En als hij komt, van vrede te spreken in je dood. Doch ik zeide in uw bloed, leef. En dan leeft de ziel. Zacchaeus, kom haastig op af, want ik moet heden in uw huis blijven. En tot Levi werd gezegd, volg mij. Dat was nou zijn hele wedergeboorte. Ik weet wel dat fariseërs zich hierover vergrammen. Want die hebben nooit in het voorportaal der hel gezeten. Ze zitten erin, maar ze willen het niet herkennen. En Levi schatte zich geheel verloren. Want met het tellen van die tax, met elke penning, kwam hij dieper in de hel terecht. Ja. En toen klonk zijn bevrijding, volg mij. Dan is er geen ene vezel in je bestaan om dat tegen te houden, want hij spreekt als machthebbende. Maar dat heeft die verloren zoon. Ja, daar zie je weer het onderscheid van zijn soeverein, van het goddelijke soevereine welbehagen. Ene aangenomen, andere verlaten. Twee vrouwen aan de molen, één aangenomen, andere verlaten. Ja. Als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren en tollenaren doorgebracht, had hij zelf ook gedaan. Want hij had ook, en de vader gaf het hem, meervoud. Hij had ook die erfenis. Hij zegt niet, vader, daar heb ik nog geen recht op. Gij zijt nog niet gestorven, daar heb ik geen recht op. Hij had ook aangenomen. Dus je had het ook doorgebracht. Maar hij wilde het niet erkennen. Nee, u hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden, hij had ook speciale vrienden. De godsdienst heeft altijd van die elitaire vrienden. De jongste zoon, na die omhelzing des vaders, had hij geen behoefte meer aan om in die kringen nog te verkeren. Nee, daar was hij aan gestorven. En hij behoorde dan vrolijk en blij te zijn. Want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Kunnen we daar nou allemaal amen op zeggen? En al het volk zegt amen. Mag geen gemist worden. Nee, want de Heer heeft er geen welbehagen in als hij achterblijft. Kom tot de zoon, zie het lam Gods, dat de zonde ter wereld wegdraagt. Hij is gestorven om onze zonde, hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En die God leeft nog. Ja. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Er is geen verhindering, bij God is er geen verhindering. Laat de kinderen tot mij komen, verhindert ze niet, want de zorg is het koninkrijk der hemel. En al Gods volk wordt tot kind gemaakt, dat is afhankelijk gemaakt van de Vader. Want de Heer zelf heeft u lief, de Vader zorgt voor u. Ze kunnen je allemaal verlaten, maar één ding niet, hè? Één ding niet. De Vader is altijd met mij. Amen. Heere, gij zijt altijd met uw volk, in dure tijd en hongersnood. In de grootste smarten blijven hun harten verzekerd van de zaligheid. Ook al komt daar heel de helle macht op af. Gij houdt uw eigen werk in stand. Als alle hoop weer gans dreigt er niet te gaan, dan breekt gij door als die grote doorbreker der hoop. Heere, ga ons met uw heilig voor, want wij zullen het er nooit goed afbrengen. Maar dat we mogen roemen in uw werk, in uw volkomen borgstelling, in uw verlossingswerk, in uw smarten en helse pijnen. O, dat we daarin, in die inner cirkel der gemeenschap mochten verkeren. om altijd bij u te zijn, die hongersnood. Daar in de huis des vaders wordt u eeuwig vervuld. Nooit geen honger meer. Dan zal het een eeuwige verzadiging wezen. God alles in en al. Verheerlijk uw naam en kracht. Breid uw koninkrijk nog uit, want voordat gij wederkomt, moet de laatste zijn binnengebracht. Om Jezus willen aan. Gemeente nog zingen van dat zevende vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Het zevende zangvers van Psalm 77.
Thank you.